Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goed om hier te zijn. Goed om jullie te zien. Voor heel veel een bekend gezicht. Sommigen zijn ook weer nieuw of nog niet bekend voor mij. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Laurens Lagerwerf. De zoon van Dick en Rita Lagerwerf, die hier ook in de gemeente zitten, ergens achterin. Even zwaaien. Ja. En ik ben hier geboren en getogen, niet letterlijk in de kerk geboren, maar wel hier opgegroeid. En het is een zegen om hier in het midden altijd opgegroeid te zijn. Ik ben getrouwd met Lois, al bijna 12,5 jaar. We hebben net de 12 jaar gehad. En sindsdien woon ik niet meer hier in de Hoekse Waard, maar woon ik net boven Haarlem. En we hebben twee kinderen van 8,5 en 6,5. De halve jaren tellen ook mee. De ouders onder ons, die weten dat. Dat het heel belangrijk is om dat ook even te benoemen. Ik ben vandaag alleen. Lois die doet ook aanbidding in de kerk in Haarlem. En voor de rust, voor mij, mochten de kinderen met hun tante mee naar de kerk. Dus dat gaf mij een relaxte ochtend om hier naartoe te komen. En jullie krijgen natuurlijk wel de hartelijke groetjes van Lois. Als ik dat niet doe, dan krijg ik hem natuurlijk nog even terug te horen. Dus bij deze hebben jullie allemaal ook de groeten van haar. Voor jullie misschien wel leuk om even te weten, waar ik op dit moment mee bezig ben is Village of Peace. Wij werken in Afghanistan en wij zetten ons in voor weduwen en wezen om hun te helpen vanuit ondervoeding naar zelfredzaamheid. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig in mijn dagelijks leven om te kijken hoe kunnen we juist in die uitdagende omstandigheden in Afghanistan van betekenis zijn. En daar echt gewoon mensen helpen in verschillende delen van het land. Aan de ene kant om te helpen in die nood, om te overleven. Maar aan de andere kant ook te helpen in een stuk duurzame hulp. Mocht je daar meer over willen weten, ik heb daar achter op de tafel informatie liggen. Neem dat vooral mee. Dan kun je er thuis meer over lezen. En dan hoef ik niet alles uit te leggen vanmorgen. Dat scheelt weer heel veel natuurlijk. Dus neem dat vooral mee aan het eind van de dienst. Ik ben, daarnaast ben ik deel van het leidersteam in Shelter in Haarlem. Ook heel mooi om te doen met de gemeente daarop te trekken. En tegelijkertijd dus nu ook hier aan het spreken. En ik moest terugdenken aan iets waar ik eigenlijk zelf niet bij was. Maar ik wel een herinnering van heb omdat ik het gehoord heb van mijn ouders. En dat is, ik moet het een beetje inschatten wanneer het plaatsvond, maar het was denk ik in de jaren 70 of begin jaren 80 dat er mensen op de deur klopten bij mijn ouders in Pisil. En terwijl die mensen daar voor de deur stonden, kwamen ze met de vraag: mogen we u misschien wat vragen stellen over het geloof? Tot verbazing van mijn moeder zei mijn vader ja. En kwamen ze naar binnen, een gesprek over het geloof, een enquête daarover. En er volgde een uitnodiging om te komen naar een samenkomst. En daar gingen ze op in. En van de ene keer kwam een tweede keer en uiteindelijk zijn ze zo tot geloof gekomen. Door een uitnodiging van iemand om naar de samenkomst te komen. En dankzij die uitnodiging ben ik opgegroeid in een christelijk gezin. Dus het is een zegen straks ook voor Sela, maar ook voor de andere kinderen hier, om op te groeien in een christelijk gezin. Maar het is voor mij dus wel dankzij dat iemand aan de deur stond om de uitnodiging te geven. Nou, ben ik wel even benieuwd. Wie is er vanmorgen hier in de samenkomst die zegt, nou, ik ben hier ook dankzij dat iemand mij heeft uitgenodigd om te komen kijken. Wie is dat? Misschien een keer naar een jeugddienst, naar een alfacursus. Er zijn heel wat mensen die hier zijn doordat er een uitnodiging is geweest. Een keer op een bepaald moment om te komen kijken. Misschien ben je vanmorgen wel door een uitnodiging hier naartoe gekomen. Nou, dat is mooi om even mee te nemen en het belang daarvan te zien. Ik wil met jullie gaan lezen uit Johannes 1, vanaf vers 43. En dit volgt eigenlijk nadat Johannes omschrijft dat Jezus het levende woord is, dat hij naar de wereld is gekomen. En op die manier introduceert Johannes Jezus zijn komst en zijn missie. En Johannes de Doper, dat is dan weer een andere Johannes dan die het schrijft, die erkent Jezus als zoon van God bij de doop van Jezus. En hij ziet de geest van God op hem neerdalen en hij noemt hem de doper met de geest. En vervolgens zien we dat discipelen Jezus beginnen te volgen. Nou, en dan vers 43. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Filippus. Hij kwam Nathanael tegen, dat gaat dan over Filippus, en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik heb je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen richting de mensenzoon. Nathanael hoort van Filippus over Jezus en hij zegt, no way. Uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Nathanael heeft duidelijk een kritische houding. In het Oude Testament, wat de Joden destijds tot hun beschikking hadden, stond niets over dat de Messias uit Nazareth zou komen. Jezus, geboren in Bethlehem, zoals geprofeteerd, groeide op in Nazareth. En zo creëerden de verwachtingen die Nathanael had vooroordelen. En de reputatie van Nazareth die was niet al te best. Galilea, de regio waar Nazareth in ligt, had al niet een goede reputatie. Er woonden veel heidenen en zo had het een slechte reputatie. En binnen Galilea had Nazareth op zichzelf een nog slechtere reputatie. En Nathanael, die woonde bij Cana en dat was niet ver van Nazareth vandaan. Dus hij wist heel goed van deze reputatie af. En zo komt hij, denk ik, tot die vraag om te zeggen, uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Een opmerking vol van vooroordeel over de afkomst van Jezus. Het strookte niet met zijn verwachtingen en het maakte hem kritisch toen hij hoorde van Filippus over Jezus. En ik vind er iets moois in zitten, er zit niet iets bijzonders in, want hij zegt, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Als we kijken naar het scheppingsverhaal en de dagen dat God de hemel en de aarde schept en iedere dag, wanneer hij iets gemaakt heeft, dan kijkt hij terug op die dag en dan zegt hij, het is, mag wel iets harder hoor, het is goed. En wat zegt Nathanael hier, kan er iets goeds uit Nazareth komen? Toen God de hemel en de aarde schiep, keek hij naar de schepping en hij zei, het was goed. En dan komt de zondeval en het is niet meer goed. En Jezus' missie, die is om het weer goed te maken. Om ons te maken tot een nieuwe schepping. En deze opmerking van Nathanael staat haaks op de missie op Jezus. Kan er iets goeds uit Nazareth komen? Het is een behoorlijke belediging, als ik het zo mag zeggen. En tegelijkertijd zien we hier Filippus. En Filippus die vertelt vol vuur en vol passie. Vertelt hij zijn getuigenis en vol vertrouwen vertelt hij over Jezus en de ontmoeting die hij heeft gehad met Jezus heeft duidelijk zijn leven veranderd. En we zien hier een contrast tussen de reactie van Filippus en Nathanael. De een is vastberaden en de ander heeft twijfel. Filippus, we lezen niet heel veel over hem, maar Jezus roept hem hier om hem te volgen. En we zien hem getuigen vanuit die overtuiging. Hij wordt nog een paar keer genoemd in Johannes. We zien het nog een keer in Johannes 6. Als er een mensenmenigte is, dan vraagt Jezus aan hem, hoe zullen we deze menigte te eten geven? En de wonderbare spijziging volgt. En we lezen over hem dat hij bij het avondmaal is. En ook als Jezus vertelt dat hij de weg, de waarheid en het leven is, en niemand tot de Vader kan komen door hem, dan is hij daarbij. En Filippus vraagt aan Jezus, kunt u ons de Vader laten zien? Jezus' antwoord is, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Filippus wordt niet van zijn stuk gebracht door Nathanaëls reactie. Als ik in Filippus' schoenen zou staan misschien wel, maar wat we zien is dat hij reageert met de reactie, ga zelf maar kijken. Het is de uitnodiging die Filippus op dit moment doet. Hij zegt, kom en zie, ga maar kijken. En we zien dit veel vaker in het Nieuwe Testament. Nog een paar versen eerder in Johannes zien we dat Jezus zelf de uitnodiging doet aan een aantal mannen, die dan zijn discipelen worden door de uitnodiging, kom en zie. We zien het bij de Samaritaanse vrouw. Als ze Jezus heeft ontmoet, dan gaat ze naar de dorpsgenoten en zegt ze, kom en zie, er is een man die alles van mij weet. En de uitnodigingen die stoppen niet. Het klinkt en het echo door het hele Nieuwe Testament heen. Jezus zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Jezus, in Openbaringen lezen we over dat er staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Het is een uitnodiging om open te doen voor een ontmoeting. Lucas 19 is het Jezus die zichzelf uitnodigt om bij Zacchaeus thuis te komen. Een uitnodiging naar uitnodiging naar uitnodiging. En hier zien we de uitnodiging die Filippus doet naar Nathanael. Ga zelf maar kijken. En dan gebeurt er, die ontmoeting met Jezus. Nathanael staat oog in oog met de Nazarener. Die man uit Nazareth. Nathanael ontmoet Jezus. En dit zou wel eens op een confrontatie kunnen uitlopen. Want aan de ene kant is daar Nathanael met al zijn vooroordeel over iemand uit Nazareth, over Jezus. En aan de andere kant, Jezus die alles weet van Nathanael, zijn gedachten kent. Weet dat Nathanael had gedacht, no way, niet Nazareth. Toen Filippus over hem vertelde. Als ik ergens wel eens vertel waar ik geboren ben, dan zeg ik, ben geboren in Pisil, wie weet waar het ligt. Er gaan weinig handen in de zaal omhoog, maar vanmorgen, ja toch, ja. Nou, dan zou je kunnen denken, kan er iets goeds uit Pisil komen bijvoorbeeld, zo'n dorpje, zo'n gehuchtje. Nou, zeker wel, het allerbeste komt uit Pisil. Amen. Zijn er een paar die het kunnen beamen? Ik had hem denk ik iets anders moeten noemen. Wie kan er beamen dat het allerbeste uit de Hoekse Waard komt? Ja, dat is iets makkelijker, hè? Maar wat we hier wel hebben met elkaar is als we zien dat er iemand uit 020 komt. Dan is onze verwachting wat anders. Ik noem dan niet de stad, weet je wel. Hoe kijk je naar iemand en hoe kijkt iemand naar jou? De eerste ontmoeting vindt daar plaats. En wat we zien is dat waar je misschien die confrontatie verwacht, is dat Jezus Nathanael ziet komen en hij zegt, kijk, dat is nu een echte Israëliet. En als je ingaat op die woorden, dan zien we waar eerst Jacob, wat bedrieger betekent, later zijn naam verandert naar de naam Israël. Die staat voor iemand die strijdt met God, die misschien ook wel op zoek is naar de waarheid van wie God is, dan zien we dat Jezus Nathanael noemt als een echte Israëliet. Iemand die zoekt naar de waarheid, die een honger heeft naar de waarheid over de Messias. En dan spreekt Jezus ook nog eens, ik heb jou gezien onder de vijgenboom, nog voordat je hier naartoe kwam. Wat een liefde en wat een acceptatie. Nou, nu even als we wat dichterbij halen. Als we kijken naar ons geloof, of naar het geloof in God of in Jezus. Misschien denk je dan wel, no way. No way. Ik heb hem even lekker fel gemaakt. Je mag je zonnebril op doen. Is er een God? En hoe weet ik zeker dat dit echt waar is? Er zijn zoveel meningen, er zijn zoveel gedachten, zoveel theorieën en misschien ook wel zoveel religies. Wat is dan de waarheid? Of wat zijn jouw verwachtingen van wie God is? Van de goedheid van God? Is hij die God van liefde? En als dat zo is, waarom is er dan zoveel ellende? Waarom is er dan zoveel pijn? Zoveel oorlog, zoveel verdriet, ziekte? Zoveel dingen die we niet kunnen verklaren. En ga zo maar door. Het maakt misschien dat je tot het punt komt van twijfel en dat je zegt, no way. En zoals ik zei, ik ben zelf christelijk opgevoed. En onderweg heb ik ook dit soort vragen gehad. Dat je groter wordt, dat je ouder wordt. Je hebt op de zondagschool van oma Rob en van tante Linda. En van zoveel andere lieve ooms en tantes gehoord. Dat je op een gegeven moment begint te twijfelen. Is God wel echt? Bestaat God echt? Wat is de waarheid? En als je dat op een gegeven moment ontdekt hebt, dat God er echt is. Dat je dan begint te zoeken, maar wie is God dan? En hoe kijkt hij naar mij en hoe mag ik naar hem kijken? En onze twijfels veranderen misschien door de tijd heen dat we in onze reis zijn met het geloof van God. Op een gegeven moment op het punt bent dat je denkt van, ben ik wel goed genoeg om samen met God te mogen leven? Ben ik wel heilig genoeg? No way. Ik zelf niet. Dus er kunnen soms twijfels zijn, maar... En misschien zijn die twijfels ook wel herkenbaar in ons leven. De felle plaat mag even weg om jullie ogen rust te geven. Ik wil je een verhaal vertellen nog van wat ik pas geleden heb gehoord. Van een gezin wat leefde in honger. En de man gelooft en de vrouw niet. En de vrouw komt naar de man toe en die zegt van... We zijn nu echt op het eind. We hebben niks meer om ons gezin te eten te geven. En de man zegt vol vertrouwen tegen zijn vrouw. Jezus zal voorzien. En opnieuw zegt ze maar, er is niks, we hebben niks meer. En hij blijft maar aangeven aan haar, Jezus zal voor ons zorgen. En ze kan het niet geloven. Tot het moment dat er twee mannen voor haar deur staan. Ze komen eten brengen. Eten voor een maand, voor anderhalve maand, om het gezin weer verder te helpen. En de vrouw reageert op deze gebeurtenis dat ze zegt van, ik heb tijd nodig om na te denken. Waar ik in geloofde, is in het twijfelen gebracht door wat er nu gebeurd is. Ik heb tijd nodig, want alles waar ik in stond, is gaan schudden. Soms moeten we vanuit onze twijfel ook verder gaan zoeken. Als we kijken naar de wetenschap, dan zien we dat heel veel ontdekkingen die gedaan zijn, met twijfel werden bekeken en niet altijd direct werden omarmd. Laat me je een heel simpel voorbeeld geven. Leonardo da Vinci die ging een vliegmachine uitvinden. Nou, het was hem niet helemaal gelukt als ik het goed heb onthouden. Maar er waren denk ik weinig mensen die in de vliegmachine van Leonardo da Vinci wilden stappen. Maar vandaag de dag stappen we zonder moeite, de meeste van ons, in een vliegtuig om ergens naartoe te vliegen. En heel vaak hebben sommige dingen de tijd nodig om verder in te wandelen. Maar we zullen heel vaak buiten ons bekende referentiekader, wat ons bekend is, op zoek moeten gaan. En onze overtuigingen loslaten van wat wij denken wat de waarheid is. En hier zien we dus Nathanael die op zoek gaat om te kijken wat nog onbekend is. Misschien hebben wij ook wel eens op sommige dingen de verkeerde conclusies getrokken. En zullen wij op zoek moeten gaan naar wat er nog meer te ontdekken valt van het geloof en van God. En dan als we naar Filippus kijken. Herkennen wij het vuur waarmee Filippus bezig is om naar Nathanael bijvoorbeeld te gaan en anderen uit te nodigen? Of staat ons vuur op een waakvlammetje? Staan wij sterk om te getuigen? Of hebben we er wel eens moeite mee om daar sterk in te staan? Ik heel eerlijk worstel wel eens mee om altijd te getuigen van wie Jezus is. Terwijl ik er altijd mijn hart voor klopt, is het soms ook de zoektocht van op wat voor manier mag ik daar mee bezig zijn. En ik weet nog heel goed dat we hier in Oud-Beijerland op een gegeven moment op pad wilden gaan om wat jongeren op te zoeken en met hun in gesprek te gaan over wie Jezus is. En we waren bij ons thuis. En we waren nog aan het wachten op één iemand, ik noem geen namen. Maar de bel ging en ik dacht, hè, daar is die. En we kunnen gaan bidden en dan kunnen we de straat op. Tot mijn verbazing stonden daar twee wildvreemde jongens van mij op de stoep. En zij vroegen, heb jij misschien een vuurtje? Ik dacht, ja, ik heb wel een vuurtje, maar het is een ander vuurtje dan waar jij naar vraagt. En waar jij naar op zoek bent. Maar ik dacht, laat ik ook zo vriendelijk zijn om een paar lucifers uit de keuken te halen en hun te helpen, zodat ze hun sigaretje konden aansteken. En vervolgens zei ik, van als je nu klaar bent met je sigaretje, waarom kom je niet naar binnen toe? Want we zitten hier met nog een paar jonge gasten en haak je niet bij ons aan. En zo simpel kan het soms zijn. En hier werden we verrast door hoe God het leidde. Maar soms kan het zo simpel zijn dat als je gewoon in gesprek raakt, dat je gewoon iemand uitnodigt en zegt, joh, kom en zie, kom eens kijken. En tegelijkertijd kunnen we ons soms ook schuldig voelen dat we denken, ja, maar we moeten meer bezig zijn met het uitnodigen. Zijn zoals die Filippus, in vuur en vlam staan. En het kan ons een gevoel geven dat we het niet goed genoeg doen. Of dat we niet voldoen aan de verwachtingen die God van ons heeft. Maar tegelijkertijd moeten we zorgen dat we juist in die ontmoeting met Jezus komen. Aan de ene kant of we onze twijfels hebben, zoals misschien in Nathanael, dat we in onze eigen reis de twijfels hebben over wie God is en op wat voor manier hij naar ons kijkt. Dat wij niet op dat punt blijven hangen van dat we ons tekort voelen, dat we in onze twijfels, in onze vragen achterblijven, in onze schaamte achterblijven, maar dat we weten dat we naar hem toe mogen gaan. Dat we die schaamte voorbij mogen gaan. De uitnodiging om te komen is meer dan een oproep om alleen maar fysiek aanwezig te zijn. Het is een oproep om van hart tot hart naar hem toe te gaan met je hele wezen. Met al je vragen, met al je twijfels, met al je emoties, met al je tekortkomingen mag je naar God toe gaan. Daar mag een uitroepteken aan. Waar je misschien eerst denkt, no way. Is het one way. Er is maar één weg. En dat is Jezus. Naar hem moeten we toe gaan. Nathanael gelooft doordat Jezus hem ziet. Er is openbaring. En er is de liefde en de erkenning van Jezus. In Jesaja 43 wordt God omschreven als degene die weg maakt. Daar staat... So says the Lord who makes a way through the sea and a path through the mighty waters. En een mooie quote van Charles Spurgeon, een prediker van vroeger. Die zei, the Lord will make a way for you where no foot has gone before. That which like a sea threatens to drown you will be a highway for your escape. Wow! God zal een weg maken daar waar... Het lijkt alsof je verdrinkt in de zee, komt er een weg, maar die weg zal niet zomaar een weg zijn. Het zal als een snelweg zijn voor jouw ontsnapping, voor jouw redding. Jezus kwam met een missie. Jezus kwam om het weer goed te maken en ons tot een nieuwe schepping te maken. Om de relatie tussen ons en God te herstellen. En jij mag vertrouwen. Vanuit je twijfels, of ondanks je twijfels... Dat hij jou ziet vanmorgen. Dat hij voor jou aan het kruis is gestorven. En dan kunnen we kijken aan de ene kant naar het leven voor het kruis. Gericht zijn op misschien wel het goed moeten doen. Om in de gunst van God te staan of in de genade te staan. Of op het leven na het kruis. Waar we de genade... van Jezus in ons leven mogen accepteren. De schaamte van ons los mogen laten. Of onze tekortkomingen, onze twijfels los mogen laten. En Jezus achterna mogen gaan. Jezus in zijn voetsporen mogen lopen. Daar zijn we voor geroepen. Niet om gefixeerd te zijn of we het wel of niet goed doen. Nee, we zijn geroepen om Jezus achterna te gaan. Ons daarop te focussen. En als we vallen, weer terug bij hem te komen. Hier zien we Nathanael bij Jezus komen. En we zien daar die ontmoeting met Jezus in liefde en acceptatie. En tegelijkertijd als we naar Filippus kijken, dan zien we daar die vurige man die aan het uitnodigen is. Nou, dat is ook een uitnodiging voor ons. Een roeping om het vuur brandend te houden. 2 Timotheus. Daar staat, daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden... van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus is verschenen. Die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Wauw. Hou het vuur brandende. Hou het vuur brandende. Laat jouw hart in vuur en vlam staan. En het gaat niet om waar wij vandaan komen, wat onze achtergrond is, wat onze opleiding is, of hoe goed we het doen in het leven. Hoe jong of hoe oud je bent, we mogen allemaal op de plaats waar we staan in ons leven, mogen we die roeping waarmaken. Want mijn roeping is niet jouw roeping en jouw roeping is niet mijn roeping. Jouw roeping is niet de roeping van je buurman. En God heeft een unieke opdracht en een unieke roeping voor jouw leven die jij waar mag maken. Maar leef dat in vuur en vlam. Wees op jouw manier uitnodigend dat je kom en zie mag zeggen. Tegen iemand om te zeggen van kom ontdekken. Nodig iemand uit voor een zondag, voor een alfacursus, voor een jeugdbijeenkomst, voor zo'n huiskring. Nodig mensen uit. En doe dat op jouw manier. Wees ontspannen. En als mensen volgens kritisch zeggen van no way, wees dan gewoon ontspannen. Zeg kom maar eens kijken. En misschien ontmoet je God wel waarvan jij zegt no way, die bestaat niet. Bid samen met iemand. En zie de verandering komen. En het mooie wat we zien gebeuren in de ontmoeting tussen Jezus en Nathanael, is dat Jezus tegen Nathanael zegt van joh, geloof je, omdat ik jou heb zien zitten onder de vijgenboom? Er staat niet bij wat er precies aan de hand was, waarom Nathanael onder die vijgenboom had gezeten. Maar het was belangrijk voor Nathanael. Het was belangrijk dat Jezus tegen hem zei, ik heb jou daar zien zitten toen je onder de vijgenboom zat. Het kan een moeilijke tijd zijn geweest. Het kan zijn dat hij daar in twijfel heeft gezeten. Of dat hij kapot was na het lopen van een marathon. Ik heb geen idee. Maar Jezus zegt, ik heb je daar zien zitten. En geloof je omdat ik je daar heb zien zitten, je gaat nog veel grotere dingen zien. Je zal de hemel geopend zien. En engelen zien neerdalen en opstijgen naar de mensenzoon. Wauw. Kan je het voorstellen? Wat daar gebeurt is al bijzonder. Nathanael ontmoet Jezus van aangezicht tot aangezicht. Wat zou ik daar al ontzettend van onder de indruk zijn. Een ontmoeting met Jezus van aangezicht tot aangezicht. Maar dan vervolgens zegt Jezus, je zal nog veel meer gaan zien. Je zal de hemel geopend zien. Je zal engelen zien komen vanuit de hemel en weer zien opstijgen. Het bovennatuurlijke. En daar wil ik je in uitdagen. Strek je daarnaar uit dat er meer is van wat God wil doen. Hij wil in de eerste plaats wilde die ontmoeting met jou van aangezicht tot aangezicht. Maar tegelijkertijd is daar ook voor jou dat momentum. Om te weten dat wat in de hemel is, dat het ook hier op aarde mag gebeuren. Dat er wonderen zullen plaatsvinden. Zoals we dat bij Jezus zien, zoals we door de discipelen heen zien en zoals we het vandaag de dag nog zo vaak horen. We hoorden net nog een getuigenis van Sela. Waarvan de doktoren zeggen van, het is misschien niet mogelijk, ga professionele hulp zoeken. Wat een getuigenis dat we haar gezond vanmorgen op het podium zien. Laten we ons daar meer en meer naar uitstrekken. En dat vooruitzicht voor ons houden. En laat het ons helpen om onze reis met God steeds meer te verwachten van wat Hij wil doen. Zodat wij ook mogen zien dat wat in de hemel is, hier op aarde. Ik wil gaan afsluiten. Ik wil je vragen om te staan en de band om erbij te komen. En ik wil, heel eenvoudig wil ik vanmorgen jou ook gewoon de gelegenheid geven als je hier bent. Misschien wel op een uitnodiging, of misschien kom je hier al tientallen keren. Maar je hebt misschien tot nu toe nog steeds gehad van no way. Maar dat je misschien vandaag zegt, ja, het wordt tijd voor one way. Het wordt tijd om Jezus te omarmen. Het wordt tijd om naar Jezus toe te gaan en meer te ontdekken dan dat je tot nu toe gedacht had wat er is. Ik wil je de gelegenheid geven om zo meteen ook wat Jezus heeft gedaan door het sterven aan het kruis en de zonde te vergeven, om dat aanbod, om dat vandaag te ontvangen. Dat is het eerste wat ik zo wil vragen. En daarna wil ik ook gewoon de vraag stellen, dat terwijl we de aanbidding ingaan, om ook op zoek te gaan naar dat vuur. Dat je zegt van, ik wil dat dat brandend is voor mensen om mij heen. En ik wil wandelen in die roeping die God mij heeft gegeven. Om op mijn manier, waar ik ben, uitnodigend te zijn. Dat mensen die jou ontmoeten, door jou heen Jezus mogen ontmoeten. Vader, dank u wel, Heer, dat we hier vanmorgen zijn. Dank u wel dat u hier bent in ons midden. Heer, en als we misschien komen met twijfels, met uitdagingen, Heer, willen we die bij u brengen. Heer, en help ons om, waar we misschien vasthouden aan wat ons bekend is, aan ons referentiekader, om dat ook los te laten, om op zoek te gaan naar wie u bent. Om in die ontmoeting met u te komen, Jezus. En die liefde, die genade, die acceptatie in die ontmoeting te mogen ontvangen. En ik wil je uitnodigen als je vanmorgen hier bent en zegt, ik ken Jezus niet in mijn leven, maar ik zou die ontmoeting zo graag vanmorgen willen maken met Jezus, om dan je hand op te steken. Is dit voor jou een moment om te zeggen, ja, ik wil in ontmoeting met Jezus zijn. Ik wil je uitdagen om je twijfels los te laten. En gewoon te zeggen, ja Jezus, hier ben ik. Ik wil u ontmoeten. Ik wil loslaten daar waar ik twijfel, maar ik wil u ontmoeten. Zodat ik die zekerheid mag ontvangen. Dat ik geliefd ben, dat ik geaccepteerd ben. Wil je dan je hand opsteken? En ook als je je hand niet opsteekt, dan hangt het niet vanaf vandaag, maar dan kan je die keuze maken. Jezus, dank u wel, Heer, voor die op dit moment hun hand opsteken en hun hart openen voor u. Heer, ook misschien de mensen die thuis meekijken, ook voor jou is dit moment. En je mag in dit moment naar Jezus toekomen en hem ontmoeten. En weten dat hij je zonde wil vergeven. Weten dat hij jou dat nieuwe leven wil geven waarvoor hij gekomen is om te doen. Om het weer goed te maken. Dank u wel, Jezus, dat we bij u mogen komen en dat uw genade niet ophoudt. Heer, dank u wel dat we vanmorgen ook, als we verder gaan in aanbidding, naar u toe mogen rennen. Mogen knielen. Onze handen naar u uit mogen strekken. In verlangen naar dat vuur in ons hart mag branden. Maar ook in verlangen naar meer van u. Dat wij ook de hemel geopend mogen zien. Dat wat in de hemel is. Dat we het in ons leven zullen zien. In onze omgeving zullen zien. Dat wij een wandelend getuigenis zijn. Van het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God. Dat het goedheid is. Dat het liefde is. Dat het gerechtigheid is. En dat het vrede is. Heer, daar verlangen wij naar. In Jezus' naam. Amen.